Gemeente, ouderen, jongeren, gasten in ons midden en luisteraars via de Kerkradio, iedereen hartelijk welkom. In deze dienst gaat voor dominee Wijnsma uit Putten. We lezen uit de Bijbel twee gedeelten. Als eerste de eerste brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 1, de versen 12 tot en met 17. En vervolgens lezen we uit het Evangelie van Matthäus, hoofdstuk 18, de versen 21 tot en met 35. De collectors zijn voor de slotzang, de eerste voor de kerk, tweede voor de kerkelijke kas, met name het studiefonds en bij de uitgang voor het bouwfonds. We gaan nu zingen van psalm 87, het eerste vers, en namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Gemeente, laten we samen belijden van wie we onze hulp verwachten. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Vader die zondaren verkiest. En in de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de trouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de vorst van alle koningen der aarde. Amen. We willen verder gaan met deze dienst. Door samen te zingen. Psalm 86 vers 6 en 8. In vers 6 zingen we of de Heere ons wil leren wandelen in zijn waarheid. En in vers 8 zingen we ook over zijn langmoedigheid, zijn geduld. En over geduld zal het deze middag ook gaan. Psalm 86 vers 6 en 8. gemeente, laten we samen ons geloof belijden. En dan als antwoord daarop zingen, als bevestiging ook. Psalm 2, vers 6. Vrees Heere macht en dienst en majesteit. En vers 7, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil hun hoogst geluk beschouwen. Dus Psalm 2, vers 6 en 7, nadat we ons geloof beleden hebben, met de kerk van alle eeuwen en plaatsen. We doen belijdenis met ons geloof door in te stemmen met de 12 artikelen. En een ieder spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. gemeente, voordat we verder gaan met deze dienst, willen we de Heer vragen om zijn zegen. De opening van het woord en de leiding van de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Trouwe Heer in de hemel, barmhartig en genadig God. Aan het begin van deze dienst hebben we beleden dat onze hulp is in uw drie enige naam. En Vader, Zoon en Heilige Geest, zo komen we ook tot u in het gebed. In afhankelijkheid van u en in de wetenschap dat u alleen het bent die ons helpen kunt. Ook deze middag als we als gemeente samen mogen komen. Dank u wel dat u ons dat geeft. De vrijheid die we mogen beleven hier in ons land om samen te komen in uw huis. Heer, dat gebeurt op verschillende plaatsen. Hier in deze plaats, maar ook in heel ons land. En we vragen u, geeft u uw zegen over de diensten die er gehouden worden. En dat uw woord duidelijk naar voren gebracht mag worden. En dat mensen erdoor mogen worden gevoed en gevormd, veranderd en bekeerd. En Heer, dat u uw woord niet leeg terugkeert. En u hebt zelf gezegd in uw woord dat dat ook niet zal gebeuren. Dat het altijd iets uit zal werken. Heer, geef dat het goede voor ons uit zal werken. Dat als we u al mogen kennen, dat het woord dan van vanmiddag ons geloof mag bouwen. Ons meer en meer mag laten zien van wie u bent en van wie u wilt zijn voor ons en wie wij mogen zijn door het werk van uw geest. En als we u nog niet kennen, Heren, wilt u dan geven dat de verkondiging van uw woord deze middag dat wel mag bewerken, dat we u mogen leren kennen. Dat we mogen zien wie u bent. En zo ook veranderd mogen worden door het woord en door de werking van uw geest. En dat we bekeerd mogen worden. Heren, u bent een God van wonderen. U kunt dat en u wilt dat nog elke dag doen, ook vandaag. En daarom komen we tot u, Heren, om dat van u te vragen. En we weten dat we dat niet verdiend hebben. En daarom pleiten wij ook op het volbrachte werk van de Heer Jezus. Hij heeft het wel verdiend aan het kruis van Golgotha. Hij heeft het mogelijk gemaakt, Heren, dat we hier vanmiddag samen kunnen zijn. Als hij niet was gestorven, als hij niet was opgestaan, Heren, dan zouden we hier vanmiddag voor niet zitten. Dan was het allemaal vorm en allemaal traditie en cultuur. Maar omdat u bent opgestaan, Jezus Christus, omdat u leeft, mag het ook werkelijkheid zijn. Werkelijkheid worden in ons leven. Werkt u dan heel krachtig, Heren, in deze dienst. Geef dat deze dienst ook echt een eredienst mag zijn. Tot de eer van uw naam. Dat uw naam mag worden grootgemaakt. In ons zingen, in ons bidden, in ons luisteren, in ons spreken, ons musiceren. In alles wat er gebeuren mag in deze dienst. Het inzamelen van de gaven en het geven van de gaven. Geef dat we het met liefde mogen doen voor u, Heren, voor uw dienst. Heer, u weet hoe moeilijk het soms is om te spreken en hoe moeilijk het soms is om te luisteren. Want u kent ons, u weet wie we zijn. U weet ook dat de boze er is, de duivel die er keer op uit is om ons van u af te leiden. Met verschillende gedachten, met zonde, met wat dan ook. En we vragen u, Heren, wilt u geven dat hij ons vanmiddag niet zal verhinderen om naar u te luisteren. Heren, geef dat we al die hindernissen bij u kwijt mogen. Ook onze zorgen, onze moeite, het verdriet wat we de kerk mee hebben ingenomen. Heren, u ziet het. En u wilt ook dat we het bij u brengen. U zegt het toch ook zelf in uw woord. Werp al uw bekommernis op mij, ik zorg voor u. Heren, zo gooien we dat naar u toe. En we vragen u, zorg voor ons. Vervul die belofte, Heren, en geef dat we vanmiddag helemaal gericht mogen zijn op u en op uw woord. Zodat we gevoed mogen worden. Heren, wees met hen die vanmiddag niet naar de kerk konden komen. Die op moesten passen op de allerkleinste kinderen. Of die ziek zijn of te oud om naar de kerk te gaan. Of die misschien niet wilden vanmiddag. Heren, wat de reden ook is, wees bij ze. En wilt u voor ze zorgen, ook voor hen die vanmiddag aan het werk moeten. De werken van de barmhartigheid mogen vervullen. En we vragen u ook om een zegen voor hen die met ons meeluisteren. Dank u wel, Heren, dat u die middelen ons geeft. Ik wil ook bidden voor deze gemeente. Zegen haar. Al het werk wat er gebeuren mag. Door verschillende gemeenteleden, door broeders en zusters. Het werk onder de jeugd, onder de kinderen. Het werk onder de ouderen. De bijbelstudiegroepen, de verenigingen. Heren, wilt u het zegenen. Zegen ook het werk van de kerkenraad. Pastorale werk. Vergaderwerk, maar ook het werk dat gebeuren mag door de broeders predikanten die ook in deze gemeente mogen werken. Dominee van der Zwaag en dominee Klomp, wees dus erbij, heren. Geef dus ook alles wat ze nodig hebben, samen met hun gezinnen. Zegen en rijk en geef ook dat ze tot zegen mogen zijn van deze gemeente. Dat u geëerd mag worden in dit alles. Heren, gaat u zo met ons mee. Geef ons zo een gezegende dienst. Open uw woord voor ons hart en open ons hart voor uw woord. En leid ons door uw geest. Dat vragen we uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, vanmiddag doen we de schrift open in het Nieuwe Testament bij twee gedeeltes. Lezen we eerst een stukje uit de brief die Paulus schreef aan Timotheus. 1 Timotheus 1, vers 12 tot 17. En dan lezen we een stukje uit het evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Matthäus 18, de versen 21 tot en met 35. Maar eerst lees ik met u nog een tekst uit Galaten 5. In Putten heb ik een serie gehouden over de vrucht van de geest. En een van die preken uit die serie wil ik ook vanmiddag hier houden. Dat gaat dan over geduld. Daarom lees ik, terwijl u 1 Timotheus 1 en Matthäus 18 opzoekt, Galaten 5 vers 22. Daar staat: de vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat is de vrucht van de geest. Er staat enkelvoud, nou jongens en meisjes, dat is één vrucht. Net als bij een sinaasappel. En als je dan de schil afpelt, dan zie je allemaal verschillende partjes. Zo is het ook met de vrucht van de geest. Als je de schil eraf haalt, dan zie je dat die bestaat uit verschillende dingen. Liefde, blijdschap, vrede. Allemaal verschillende onderdelen van die vrucht. Je kunt het ook vergelijken met een bloem. Het hart in het midden, daar is dan de liefde. En daar spruiten al die andere onderdelen van de vrucht uit voort. En vanmiddag gaat het dan over geduld. En dan lezen we eerst 1 Timotheus 1, vers 12 tot en met 17. En ik dank hem die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij trouw geacht heeft, toen hij mij een plaats gaf in de bediening. Mij, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. De genade van onze Heere is echter zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen. Tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Nu lezen we de gelijkenis die de Heer Jezus vertelt aan het einde van Matthäus 18. Dat is ook de tekst voor de verkondiging, heel de gelijkenis. Dus de tekst voor de verkondiging is vers 21 tot 35. Het begint met een vraag van Petrus. Matthäus 18 vanaf vers 21. Toen kwam Petrus naar hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe. Jezus zei tegen hem: ik zeg u niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen. En zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had. En dat de schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan, die hem 100 penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: Betaal mij wat u schuldig bent. Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden ze erg bedroefd. Ze gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: Slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Tot zover de schriftlezingen. We willen als inleiding op de verkondiging zingen, ook over dat woord van de Heere uit Psalm 119, de versen 53 en 67. Gemeente, straks als antwoord op de verkondiging willen we zingen uit het beruimde gebed des Heren, onze Vader, de versen 6 en 9. Vergeef ons onze schulden, Heer, en want U is het Koninkrijk, o Heer. Dus vers 6 en 9 uit het beruimde, onze Vader, uit het gebed des Heren als antwoord op de verkondiging. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Geduld is een schone zaak. Ik denk dat we allemaal die uitspraak wel eens gebruiken en kennen. En misschien zegt u er ook wel eens gekscherend achteraan. Maar daar heb ik nu even geen tijd voor. Geduld is iets wat goed is. Een schone zaak. Het is goed als je veel geduld hebt. En het is ook goed als je een geduldig persoon bent. Maar die uitspraak en die gekscherende uitspraak erachteraan, daar heb ik nu even geen tijd voor. Het geeft wel aan dat het niet vanzelfsprekend is bij ons, dat geduld. Dat hebben we niet zomaar allemaal vanzelf. Je hebt wel mensen die vanuit zichzelf wat meer geduld hebben dan andere mensen. Dat zit dan in hun karakter. En het is ook waar dat het ene karakter de genade van God wat meer in de weg kan zitten dan een ander karakter. Maar wie we ook zijn, gemeente, wie je ook bent, iedereen heeft de Heilige Geest nodig om de goede vrucht te kunnen dragen, om goede vruchten te kunnen voortbrengen. En daar hoort ook geduld bij. En dan is geduld zeker een schone zaak. En na de liefde, de blijdschap en de vrede is geduld het volgende onderdeel van de vrucht van de Geest. We hebben samen net een gedeelte gelezen uit de eerste brief van Paulus aan Timotheus. En het gaat in dit gedeelte om de genade van God. En Paulus, hij loopt over van lof voor de Heer. Hij is zo dankbaar dat God hem verlost heeft van zonde en schuld. En Paulus beseft wat dat inhoudt. Want als hij naar zichzelf kijkt, dan zegt hij: ik ben de grootste van de zondaren. Ik ben de voornaamste van de zondaren. En het heeft alles te maken met zijn verleden. Met wat hij gedaan heeft vroeger. Dat hij de gemeente van Christus vervolgd heeft. Daar kunnen we al van lezen in het boek Handelingen. Dan lezen we dat hij instemde met de dood van Stefanus, een diaken, een evangelist in de gemeente van Jeruzalem. En verder lezen we dan dat hij de gemeente van Christus verwoestte. Hij gaat in Jeruzalem rond als een briesende leeuw. Hij gaat van huis tot huis en hij sleept mannen en vrouwen mee en hij brengt ze naar de gevangenis. En als dan blijkt dat heel veel christenen vluchten, Jeruzalem uit, Judea uit, onder andere naar Damascus, dan gaat hij naar het Sanhedrin, naar de Hoge Raad, en dan vraagt hij geleidebrieven, toestemming, om ook zijn verwoestende werk voor te zetten buiten Jeruzalem en Judea. En zo gaat hij naar Damascus. En onderweg, net voordat hij bij Damascus aankomt, gebeurt er een wonder. Dat kennen we wel, dat bekeringsverhaal van Paulus. Toen nog Saulus genoemd. Dan valt hij op de aarde neer als hij dat grote licht ziet. Dan wordt hij helemaal blind, dan ziet hij niets meer. En dan hoort hij die stem: Saul, Saul, waarom vervolg je me? En dan ontmoet hij Jezus, gemeente. En wordt door de Heere, wordt hij in genade aangenomen. En dan ontvangt hij vergeving voor al zijn verwoestende werk. Dan wordt hij genezen van zijn blindheid. En dan wordt hij in plaats van een vervolger van de gemeente, wordt hij een apostel van de Heer Jezus Christus. Ondanks zijn grote zonde heeft God toch zijn genade en liefde aan hem bewezen en gegeven. En Paulus weet ook wat daar de reden voor is. Dat benoemt hij in vers 16. Dan zegt hij: daarom is mij barmhartigheid bewezen. Opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen. Tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven. Tot het eeuwige leven. Jezus Christus toont zijn geduld door aan Paulus barmhartigheid te bewijzen. En aan Paulus is veel vergeven, gemeente. Verschrikkelijke dingen heeft hij gedaan. Maar de Heer is barmhartig voor hem geweest. Hij heeft zijn geduld laten zien. Als voorbeeld voor ons. Voor u, voor jou en voor mij. En in het tweede gedeelte wat we gelezen hebben vanuit het evangelie van Matthäus vanmiddag, wordt duidelijk wat dat geduld nu inhoudt en betekent. De Heer Jezus beantwoordt een vraag van Petrus met betrekking tot vergeving en geduld. En met een gelijkenis die illustreert wat het geduld inhoudt in het Koninkrijk der Hemelen, vertelt de Heer Jezus hoe het nou allemaal zit. En die les willen wij vanmiddag, die les van de Heer Jezus willen wij vanmiddag ook beluisteren. En het thema van de preek deze middag is geduld in het Koninkrijk der Hemelen. We hebben twee aandachtspunten. Het wordt zichtbaar in Gods vergeving en het vraagt om vergevingsgezindheid. Dus het thema van de verkondiging vanmiddag is geduld in het Koninkrijk der Hemelen. Het wordt zichtbaar in Gods vergeving en het vraagt om vergevingsgezindheid. In de eerste plaats wordt dat geduld in Gods Koninkrijk zichtbaar in Gods vergeving. Gemeente, om de betekenis van het woord geduld duidelijk te krijgen, is het goed om eerst even naar het Grieks te kijken. Geduld is in het Grieks makrotumia. Ik kan me voorstellen, jongeren, dat je het niet zoveel zegt, maar als ik het woordje nou eens uit elkaar haal, want dat zijn eigenlijk twee woorden, dan zie je al één bekend woord. Macro en tumia. Nou, macro, dat weten we allemaal. Micro kennen we. Macro, dat betekent groot, lang. En tumia, dat betekent adem of moed. Een lange adem hebben. Een lange moed hebben. En zo werd dat vroeger ook vertaald. Zo hebben we dat ook net gezongen in de berijming. Dat de Heer langmoedig is. Lange moed heeft. En dat kunnen we ook lezen in de Oude Statenvertaling. Langmoedig. En dat geeft aan wat geduld is. Geduld is iets lang kunnen dulden. Iets lang kunnen verdragen. Een lange adem hebben. Moed hebben om de ander uit liefde te kunnen verdragen. Dat is geduld. En dat hangt helemaal samen met de liefde. Eerste onderdeel van de vrucht van de geest. Liefde geeft, gemeente, dat we geduldig kunnen zijn. En het mooie is ook dat liefde al die andere onderdelen van de vrucht ook mogelijk maakt. Dat samenhangt met geduld en met vergeving, maar ook met blijdschap en met vrede. Dat zijn geen losse verkrijgbare onderdelen van de vrucht. Dat is één pakket, dat wordt helemaal bij elkaar. We kunnen niet zeggen van, nou ja, die vrede die mis ik, maar geduld dat heb ik gelukkig wel. Nee, we hebben dat allemaal nodig, dat wordt helemaal bij elkaar. En dat is mogelijk door de liefde. Door liefde is er blijdschap. Door de liefde is er vrede en geduld. En door de liefde is er vergeving. Vergeving van Gods kant naar ons toe en verzoening met Hem. En dit gegeven komt ook mooi naar voren in de gelijkenis die de Heer Jezus vertelt. Het is goed om eerst eens naar de context te kijken van die gelijkenis. Nou, de gelijkenis wordt beschreven in het laatste gedeelte van hoofdstuk 18, van Matteüs 18. Maar Matteüs 18 begint met de vraag, wie is nou het belangrijkste, wie is nou de grootste in het Koninkrijk van de Hemelen? En dan komt er een gelijkenis van de goede herder en het verloren schaap, waarin we heel duidelijk de liefde van de Heere zien voor het verlorene. En dan gaat het over een broeder en een zuster die zondigt. Over vergeving, hoe je daarmee om moet gaan, hoe je met verloren schapen om moet gaan, zeg maar. En dan komt die vraag van Petrus, die we net ook gelezen hebben, die ik nog een keer lees. Dat hij zegt tegen de Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe. En dan zegt Jezus tegen hem, ik zeg u niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. De gemeente Petrus was benieuwd. Als de Heer Jezus het dan heeft over het vergeven van de zonde, hoe vaak moet ik dat dan doen? Als iemand steeds hetzelfde bij mij doet, steeds hetzelfde uithaalt, steeds dezelfde zonde tegen mij zondigt, of ik zie een broeder steeds hetzelfde verkeerd doen, hoe vaak moet ik hem dat vergeven? 7 maal? Dat is een mooi vol getal. Een Bijbels getal, 7, het getal van de volheid. En het is een stuk ruimer en loyaler dan die 3 keer die de rabbijnen voorschreven. Maar voor Jezus is 7 keer ook nog te weinig. Hij zegt niet tot 7 keer, maar tot 70 maal 7 keren. En hier horen we bekende getallen naar voren komen, die we ook in het Oude Testament horen. Het zijn woorden die we in Genesis 4 horen. Daar spreekt Lamech deze woorden uit. Lamech, dat is een nakomeling van Kaïn. Maar dan spreekt hij de woorden uit in een hele andere context. Dan heeft hij het niet over geduld en over liefde, maar dan zijn het hatelijke woorden, vol ongeduld. Hij zegt ze tegen zijn twee vrouwen, Ada en Silla. We horen hem als het ware wat pochen. Dan zegt hij in Genesis 4, voorzeker, ik doodde een man om mijn wond en een jongen om mijn striem. Want Kaïn wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech 70 maal 7 maal. Maar deze woorden van Lamech die passen in een wereld van haat en vergelding. Oog om oog en tand om tand en liefst nog een schepje erbovenop. Vergeven, vergeet het maar. Geduld hebben met die ander. Bekijk het, daar doe ik niet aan mee. Dat moet je maar niet. Maak het zelf maar af. Maar bij de Heer Jezus is het totaal anders. Is het helemaal omgekeerd. Hij roept juist op om 70 maal 7 maal de zonde van een ander te vergeven. En daarmee bedoelt de Heer Jezus niet dat het bij de 490ste keer wel eens een keer genoeg is. En dat het dan maar eens op moet houden met die zonde. Gelukkig niet. Als de Heer zo zou rekenen, dan durfde ik vandaag niet meer bij de Heer aan te kloppen met mijn zonde. Nee, de Heer bedoelt dat je altijd bereid moet zijn om te vergeven. En jongens en meisjes, dan moet je eens goed naar die getallen kijken. Dat zijn symbolische getallen, 77. Nou, 7, dat weet je wel. Dat weet je ook wel als je in groep 1 of 2 zit. Dan hangen daar de kaartjes van de week. En ik weet nog wel, op de school waar ik gewerkt heb, daar hing er op zondag een kaartje met een kerk. Die hing dan vooraan natuurlijk, naar de eerste dag van de week. Jezus is opgestaan op de eerste dag. Maar 7 dagen. Dat bedoelt de Heer Jezus ook met het getal 7. Hier, 7 dagen. En 70. Nou, ik weet niet of je weet waar dat symbool voor staat. Dat is best wel een lastige. 70 staat symbool voor alle volken, gemeente. Voor heel de wereld. Dus eigenlijk zegt de Heer Jezus, je moet elke dag bereid zijn om iedereen te vergeven. Dat is 7 maal 70 maal. Niet 490 keer. Nee, elke dag bereid zijn om iedereen te vergeven. En die vergeving die mag geen beperkingen hebben. En dat wordt ook wel duidelijk in de gelijkenis die de Heer Jezus vertelt aan zijn discipelen. Het is een van de gelijkenissen waarin de Heer Jezus laat zien hoe het eraan toe gaat in het Koninkrijk van God. Laten we eens naar die gelijkenis luisteren, gemeente. Jongens en meisjes, kijk maar eens mee. Er gaan heel wat mensen naar het paleis van de koning toe. Zie je ze lopen? De ene draagt een zak met geld. En de ander die neemt 2 koeien mee. Zie je dat? Ze betalen allemaal belasting aan de koning. Het is afrekeningsdag. Het is betalingsdag. En de koning die heeft de boeren op zijn land laten werken. Heeft de mensen allerlei dingen laten doen. En nu vraagt hij belasting terug. Want hij moet ook de wegen onderhouden. En hij moet een leger in stand houden van het geld wat hij ontvangt van de belastingen. En moet je daar eens kijken. Daar loopt iemand met lege handen. En hij loopt niet, hij wordt een beetje meegesleurd. Want hij komt niet uit zichzelf. Hij wordt naar de koning gebracht. En moet je eens naar zijn gezicht kijken. Zie je dat? Hij is helemaal niet blij. Hij is bang, dat zie ik zo aan zijn gezicht. Hij durft niet naar de koning toe te gaan. Waarom niet? Nou, hij heeft lege handen. Hij moet heel veel geld betalen aan de koning. Gigantisch veel geld. Maar hij heeft het niet. Hij moet 10.000 talenten betalen. En dat is een duizelingwekkend hoog bedrag. 1 talent is 10.000 penningen. En 1 penning was het dagloon van een arbeider. Met 10.000 talenten had je dus genoeg geld om 300.000 mensen een jaar lang aan het werk te zetten. En als je dat geld wilde verdienen als gewone man, dan moest je 100 miljoen dagen aan het werk om dat te kunnen verdienen. Nou, deze knecht, deze slaaf, beheerde blijkbaar de belastingen van een groot gebied in het koninkrijk van deze koning. Of hij was verantwoordelijk voor een hele grote en belangrijke investering. Hij moet een grote geweest zijn in het koninkrijk. Maar om een of andere reden is het hem niet gelukt om dat geld terug te verdienen of op te halen. En zit hij in grote problemen. Is hij verantwoordelijk voor een grote schuld. Hoe kan hij ooit 100 miljoen dagen werk betalen. Hoe kan hij dat goed maken? Dat kan niet. Dat red je niet. Ja, dat lukt hem van zo lang zal zijn leven niet, gemeente. En als de koning merkt dat zijn knecht hem niet kan betalen, dan geeft hij de opdracht om deze man en zijn vrouw en zijn kinderen en alles wat hij heeft te verkopen. Want de schuld moet betaald. Maar 10.000 talenten zou die verkoop nooit opleveren. Het is maar een druppeltje op de gloeiende plaat. De knecht kan zelf niet betalen. Niet met zijn eigen leven, niet met het leven van zijn vrouw en van zijn kinderen. Niet met alles wat hij heeft. Kan nooit betalen. En uit wanhoop doet deze knecht nog een laatste verzoek. En dan valt hij op zijn knieën neer en dan smeekt hij aan de koning. Of hij nog geduld heeft. Heb geduld met mij. En ik zal u alles betalen, zegt hij. Ja, eigenlijk vraagt die slaaf het onmogelijke. Heb geduld met mij. Hoeveel geduld moet die koning wel niet hebben voordat die immens grote schuld betaald is? Hoe lang moet de koning wel niet wachten voordat deze knecht alles af kan betalen? Dat lijkt wel een eeuwigheid te duren. Maar dan blijkt het geduld van deze koning heel erg groot te zijn, gemeente. Gigantisch groot. Dan blijkt zijn liefde en barmhartigheid. Dan lezen we in vers 27. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen. Liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Wat een geluk heeft deze knecht, heeft deze slaaf met zo'n koning. Het is geen hardvochtige koning. Het is geen ijzeren tiran. Nee, hij is innerlijk met ontferming bewogen, staat er. Prachtig om dat te lezen. Hij laat hem vrij. Scheldt hem die torenhoge schuld kwijt. Die geen mens kan betalen. Wat een opluchting moet dat geweest zijn voor die slaaf. Wat een blijdschap. Geen schuld meer. Helemaal bevrijd. Nou gemeente, zo gaat dat in het koninkrijk der hemelen. Zo'n koning is er in dat koninkrijk. Zo'n koning is koning Jezus. Die vol is van innerlijke ontferming. Bewogen over zondaren. Bewogen over u, over jou en over mij. Vol van liefde. Vol van geduld. Die de schuld kwijtscheldt. Ja, die de schuld overgenomen heeft. En de Heer Jezus laat zien wat dat geduld inhoudt. Hij leert ons wat het betekent om geduldig te zijn. Hij duldt en verdraagt zondaren. Hij heeft een lange adem. Hij stelt zijn toorn uit en komt zondaren tegemoet met zijn genade. We zien dat zijn genade en geduld naar voren komen in zijn vergeving. Ja, de Heer laat in de gelijkenis zien wie hij is en wie hij wil zijn voor ons. Dan vraag ik ook aan u. Kent u en ken jij, ken ik die ontferming van de Heer, die liefde en die genade? Ken ik dat geduld van God? Ervaar ik dat ook zo? Dat ik misschien bijna niet meer durf te komen. Dat ik van, oh, dan kom ik alweer aan bij de Heer. Dat ik alweer gezondigd. En nou moet ik weer met hetzelfde naar de Heer toe. Voor de zoveelste keer. Ik lijk wel verslaafd aan die zonde. Maar ik vraag toch, Heer, wilt u mij verlossen? En dan laat de Heer zien, ja, dat wil ik. Want ik ben een koning die vol geduld is. Vol ontferming, vol genade. Die de schuld kwijtscheldt. Ja, die de schuld op me nemen wil. Overgenomen heb. En Jezus laat zien wat geduld inhoudt. Wat een genade, God. Wat is het heerlijk, gemeente. Als ons dat een deel valt, die innerlijke ontferming, die genade en liefde van God. En wat is het toch wonderlijk, dat keer op keer weer gebeurt, die vergeving. Die torenhoge schuld van ons, die we zelf niet kunnen betalen, neemt Hij weg. Scheldt Hij kwijt. Al is het voor de 7e keer, al is het voor de 70ste keer, of de 7000ste keer, of de 7 miljoenste keer. Oneindig is Zijn liefde en genade. Zolang we het leven mogen hebben, gemeente, zolang mogen wij Zijn genade ontvangen. En zolang is er ook genade te krijgen bij die God. Dat noemen we genadetijd. En die is een keer op natuurlijk. We hebben hier in ons zondige bestaan niet het eeuwige leven. Daarom is het belangrijk dat we nu ook naar God toe gaan en vragen om Gods geduld en ontferming. Om Zijn vergeving. En daarom zegt de Heer vanmiddag ook tegen u, tegen jou en mij, kom bij mij. Ik ben de genadige, de barmhartige, de geduldige. Kom maar bij mij met je schulden. Dan zal ik je vergeven en je het koninkrijk doen beërven. Dat zegt de Heer vanmiddag nou tegen ons. Wat een genade. Laat dat nou vanmiddag niet aan u en aan jou voorbij gaan. Maar neem dat aan. Het thema van de verkondiging vanmiddag is geduld in het koninkrijk van God. In het koninkrijk der hemelen. We zagen dit geduld zichtbaar worden in Gods vergeving. En nu gaan we naar onze tweede en naar onze laatste gedachte. Het vraagt ook om vergevingsgezindheid. Ja, dat geduld van God, gemeente. Dat geduld wat openbaar wordt in zijn ontferming en genade. Waar Paulus over schrijft naar Timotheus. Dat geduld, dat vraagt hij ook van ons. Dat moeten wij ook hebben. Tenminste, als we onderdanen zijn of willen zijn van koning Jezus. Als we het koninkrijk der hemelen willen beërven. En dat geduld is een onderdeel van de vrucht van de geest. En wat is het dan heerlijk als je mag merken in alle lek en gebrek, dat zal dan best. Maar als je mag merken, ik heb die vrucht van de geest, die mag ik dragen. Ik ervaar die liefde tot de Heere. En meestal ook tot de naaste. En ik ervaar blijdschap. En ik ervaar vrede. En ik ervaar ook geduld. Ja, als ik naar mezelf kijk, dan zie ik wel heel veel dingen die tegen het vruchtdragen inwerken. Zonde, slechte gewoontes. Maar toch dwars daardoorheen merk ik, de Heilige Geest werkt in mij. Dan zijn we gelukkig te prijzen. Dan zijn we zalig door het werk van de Geest in ons leven. Dan eren we de Koning, dan leven we voor Hem. En dan zullen de anderen ook merken aan ons als het goed is. Dat we geduld hebben geleerd. Dat we die blijdschap echt kennen. Dat het geen nep smile is op ons gezicht. Maar dat dat echt iets is wat binnenin ons is. En zo kunnen ook anderen ingewonnen worden voor de dienst van koning Jezus. En laten we zien, gemeente. Laten we zien, jongelui en kinderen. Hoe dat gaat bij de dienstknecht waarvan net alle schulden zijn vergeven. Kwijt zijn gescholden. Kijk, daar gaat hij het paleis uit. En je ziet dat de angst van zijn gezicht weg is. Hij is niet meer bang. Want de koning heeft gezegd dat al zijn schulden kwijtgescholden zijn. Je ziet al dat hij een glimlach op zijn gezicht heeft. Heerlijk is dat toch? Wat een opluchting. En dan komt hij straks thuis en dan mag hij dat blijde nieuws vertellen. Het is goed gekomen. Maar hij is nog maar net buiten het paleis. Of die glimlach, die zakt van zijn gezicht af. Want dan ziet hij daar een collega lopen, een mededienstknecht. En die is hem, dat weet hij heel goed, die is hem nog 100 penningen schuldig. 100 dagen werk. En hij loopt naar die man toe, pakt hem beet, grijpt hem bij de keel en zegt, betaal mij wat je schuldig bent. 100 penningen maar. Wat is dat nou? Het is toch een schijntje in vergelijking met die 10.000 talenten. Het is dan ook helemaal niet onredelijk wat die collega van hem vraagt. Dat lezen we in vers 29. Dan valt zijn medeslaaf voor hem neer en zegt, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Het zijn precies dezelfde woorden die hij nog maar net geleden tegen de koning gesproken heeft. Zijn smeekbede aan de koning klonk net zoals de smeekbede die nu aan hem is gericht. Dat doet hem de ogen toch wel open, hopelijk. Dat laat hem toch wel inzien dat hij zeer ongenadig is. Nu zal de knecht toch wel zien dat hij zelf ook geduld moet hebben met zijn medeslaaf. Dat hij helemaal niet goed bezig is om zijn mededienstknecht zo te behandelen. En waarom zou hij nou niet zeggen van 100 penningen, laat maar zitten, je hebt gelijk. Hem was al zoveel vergeven. Hij had toch die 100 penningen niet eens meer nodig. Je zou verwachten, gemeente, dat zijn harde hart verbreken zou onder de smeekbeden van zijn collega. Maar dat gebeurt helaas niet. Hij wil geen uitstel geven. Hij heeft geen geduld. Hij gooit hem in de gevangenis. En daar wordt hij te werk gesteld. Totdat hij de 100 penningen betaald heeft. En dit gebeuren blijft niet ongezien. De koning heeft overal ogen en oren. Andere knechten van de koning hebben het gezien en ze vertellen het aan de koning. Ze zijn er bedroefd over. Ze hadden gehoopt dat er barmhartigheid zou zijn. voor deze andere knecht. Maar helaas. En als de koning dan hoort wat zijn knecht gedaan heeft, dan roept hij hem bij zich. En dan zegt hij: slechte slaaf, al die schuld heb ik jou vergeven. Kwijtgescholden, omdat je mij daarom smeekte. Had jij ook geen medelijden moeten hebben met je medeslaaf, zoals ik medelijden met jou had? Maar de koning wijst hem terecht, gemeente. Hij had wel gehoor gegeven aan de smeekbeden van de knecht. Maar diezelfde knecht die vroeg om geduld, heeft geen geduld met zijn medeslaaf. Toont geen medelijden. Hij is keihard. En de ontferming, de barmhartigheid van de koning heeft zijn hart niet zacht gemaakt. De koning is boos en terecht. En dan geeft hij hem over aan de pijnigers. Totdat hij alles betaald heeft. Dat is nou zijn lot. Eindeloze pijn, gemeente. Hij zal het immers nooit kunnen betalen. Eindeloze pijn. De knecht had de barmhartigheid van de koning door moeten geven. De ontferming, het geduld wat hij had ontvangen, had hij door moeten geven aan zijn collega. Maar hij heeft het niet gedaan. En als de Heer Jezus zo het verhaal verteld heeft, de gelijkenis klaar is, dan trekt hij de vergelijking. En we lezen het in vers 35. Daar staat: zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. En gemeente, vanmiddag houdt de Heer Jezus ons de spiegel voor en we moeten er allemaal in kijken. Ik ook. Allemaal. Ons wordt de vraag gesteld: draagt u, draag jij, draag ik die vrucht van de geest? Heb ik liefde? Heb ik geduld met mijn broeder of zuster? Ben ik vergevingsgezind? Gemeente, als we zien hoe groot de genade van God voor ons is geweest. Als we zien hoe groot Gods liefde is. Hoeveel hij heeft moeten verdragen vanwege onze zonde. Als we daar eens bij stilstaan, echt eens over nadenken. Hoe vaak hebben wij God wel niet getergd? Hoe vaak zijn wij weer de fout ingegaan? Dan is het toch nog een wonder dat de Heer geduld met ons heeft. Dan is het toch dubbel en dwars genade dat we nog leven. En dat we elke keer weer de schuld kwijtgescholden krijgen. Wat een genade God. Wat een heerlijke verlosser is de Heer Jezus Christus. En als we dat mogen zien, als we daarin mogen delen, als we dat mogen weten, dan kan het toch niet anders, gemeente. Of wij leren van zijn geduld ook geduldig te zijn. Dan leren we toch vrucht te dragen, geduld te hebben met een broeder die u of jou gekwetst heeft, met woorden of met daden. En dan leren we toch geduld te hebben met die zuster die bewust of misschien ook wel onbewust ons ergernis geeft. Dan leren we toch in liefde met elkaar om te gaan. Ons is immers oneindig veel vergeven. Kunnen wij dan de ander ook niet vergeven? Gemeente, hier moeten we wel wat meer woorden aan wijden. Want vergeven en vergevingsgezindheid, dat kan heel gevoelig liggen. En zij die diep gekwetst zijn of heel erg beschadigd zijn door een ander, weten hoe moeilijk het is om te vergeven. Die ervaren als het ware een heel klein beetje van die getergdheid waar God mee getergd is. Die ervaren hoe gebroken alles is. Die ervaren de gevolgen van de zonde. De pijn en de moeite die dat geeft in hun eigen leven. En de woorden van vers 35 wil ik dan in de eerste plaats ook niet op hen betrekken. Niet in de eerste plaats. In de eerste plaats wil ik het op hen betrekken die stijfkoppig zijn. Die een hart hebben zo hard als beton. Die nog denken van boontje komt om zijn loontje. Eigen schuld, dikke bult. Wie niet horen wil, die moet maar voelen. Die mensen die broeders en zusters met hun nek aankijken. Die geen respect hebben voor een ander. Die niet kunnen vergeven en haatdragend zijn. Mensen die altijd maar vasthouden aan hun eigen gelijk. Zulke mensen moeten niet denken dat God de Vader hen vergeven zal. Als ze niet tot berouw tot hem komen. Die moeten niet denken dat God geduldig met ze zal blijven. Als ze volhouden in hun liefdeloosheid en ongeduld. En God vergeeft zondaren. En alleen zondaren die de vergeving van God door genade erkennen en aanvaarden, kunnen andere zondaren, medezondaren ook vergeven. Want als we toch in dankbaarheid en in nederigheid, in ootmoed gebruik mogen maken van Gods geduld, dat doen we toch elke dag weer. Maken we toch gebruik van Gods geduld, van zijn genade en ontferming. Nou, dan kan het toch niet anders dan dat wij zelf ook geduldig zijn tegenover de ander. Tegenover onze kinderen, tegenover onze collega's, onze man of vrouw, tegen onze medebroeders in de kerkenraad. Dan hebben we toch geduld met elkaar. God heeft geduld met ons en wil ons vergeven. Niet omdat wij geduld hebben met de ander, omdat wij de ander vergeven. Laat dat wel duidelijk zijn, gemeente. En we bidden het ook in het Onze Vader. Vergeef ons onze zonden gelijk, ook wij vergeven onze schuldenaren. Nee, dat God ons vergeeft en geduld met ons heeft, dat is de reden waarom ook wij anderen kunnen vergeven. En waarom we geduldig kunnen zijn met de ander. Dat is de bron waaruit we putten om vrucht te kunnen dragen. Het is niet andersom. We verdienen het niet, die vergeving van de zonde en dat geduld, door zelf zonde te vergeven en geduldig te zijn. Het is niet iets wat we zelf bewerken. Het is geen vrucht van eigen akker, gemeente. Ken jij die vrucht in het leven? Maar dan kan het niet zo zijn dat hier vandaag in de kerk twee mensen zitten die in onmin met elkaar leven. Jongens en meisjes, dan kan het niet zijn dat je vandaag in de kerk zit, als je heel veel van de Heer Jezus houdt, dat je dan ruzie hebt met de ander. Dan moet je het heel gauw weer goed gaan maken. En de grote mensen ook. Want dat zegt de Heer tegen ons vanmiddag. Als je wilt dat ik jou vergeef, dan moet je ook van mijn vergeving leren hoe je de ander vergeeft. Dan kunt u en dan kun jij volgende week niet aan tafel met elkaar. Als je nog steeds in onmin blijft leven, als je ongeduldig bent. Dan moeten we deze week van voorbereiding gebruiken, gemeente. Om tot verzoening te komen met elkaar. En wees dan zelf maar de minste, neem dan zelf maar het initiatief ervoor. En als u die vrucht niet kent, dan roept de Heer u vanmiddag op en dan roept hij jou op. Om te leven vanuit zijn geduld, om te leven vanuit zijn vergeving en genade. En vergeet dan niet dat de koning van het koninkrijk der hemelen, dat de Heer Jezus vol is van ontferming. En dat hij niets lievers wil dan geduldig zijn en genadig zijn. Ga dan tot hem. Hij zal u en jou nooit met lege handen laten staan, maar hij wil u en jou zo graag in genade aannemen. En dat geduld geven, die vergeving, die verzoening. En hoe zit dat dan bij hen die zoveel moeite hebben met vergeving? Die het moeilijk vinden om zichzelf misschien wel te vergeven. En die het moeilijk vinden om hen die zoveel kapot hebben gemaakt in hun leven. Om hen die misschien zelfs heel dicht bij hen stonden, waar ze zoveel vertrouwen in hadden. Om die te vergeven. En gemeente, dan is vergeven een heel groot woord. En dan vraagt dat soms heel veel van een ander. Ja, misschien wel alles. En dan is het wel heel makkelijk gezegd, ja, je moet altijd vergevingsgezind zijn. Je moet altijd bereid zijn om te vergeven. En dat is op zich wel waar, gemeente, maar de praktijk is heel wat weerbarstiger dan de theorie. En dan moeten we heel voorzichtig zijn met het opleggen van vergevingsgezindheid bij elkaar. Ook in een week van voorbereiding. Dan moeten we in liefde en geduld met elkaar omgaan. Maar aan de andere kant, dat moeten we ook niet vergeten. Aan de andere kant kan vergeving en vergevingsgezindheid ook heel bevrijdend werken. Als u beschadigd bent in uw leven door iemand waar u heel veel van hield, of iemand die heel dicht bij u stond, misschien wel uw hele leven kapot gemaakt, gebroken, in scherven, vol van pijn en moeite. Ja, dan kan het zo zijn, beste broeder of zuster, dat vergeving of vergevingsgezindheid kan helpen om bepaalde zaken te verwerken. Maar vergeven is dan ook een proces wat tijd vraagt. Tijd die de wonden niet heelt, maar tijd die wel gebruikt mag worden om meer zicht te krijgen op Gods vergeving. En zo ook op de vergeving die we mogen geven aan mensen die ons daarom vragen. Vergeving die we mogen geven van harte. In de kracht die God ons geven wil. Vanuit zijn vergeving, vanuit zijn geduld, vanuit zijn liefde en vanuit zijn genade. Amen. Gemeente, laten we samen de Heer danken voor wat Hij ons vandaag gegeven heeft. Trouwe Heren, Vader, Zoon en Heilige Geest, dat u komen aan het einde alweer bijna van deze dienst. Om u te danken, Heren, dat u naar ons toe kwam in uw woord. Dat u met uw genade, uw liefde, ontferming en met uw geduld naar ons toe kwam. En dat u ons deze les wilde leren, Heer Jezus, dat wij ook vergevingsgezind naar de ander moeten zijn. Dat we geduld moeten hebben met elkaar. Dat we een lange adem moeten hebben. Een lange moed om elkaar te verdragen. En Heer, dan zijn we zo vaak zo ongeduldig. Dan zijn we zo vaak ook ongenadig. En Heer, dan zijn we zo egoïstisch. Egocentrisch. En dan komen nu tot u om u te vragen, geef dat wij meer liefde mogen hebben voor u. En u in het midden mogen stellen, Heer Jezus, dat het Christocentrisch ook bij ons mag zijn. En dat we zo ook geduld mogen hebben met onze naasten. Vergevensgezind mogen zijn met tegenover broeders en zusters, maar ook tegenover hen die u nog niet kennen. Heren, geef dat we dan ook in de week van voorbereiding dat aspect van de zelfbeproeving, het zelfonderzoek, ook niet zullen laten liggen. Dan is het belangrijk, Heren, dat we zien wie we zijn tegenover U. Dan is het belangrijk dat we ook geloof hechten aan de beloften die U geeft en dat we voortaan van harte willig en bereid zijn om U te dienen. Maar dan is het ook zo belangrijk dat we zien op de eenheid die er mag zijn in U als broeders en zusters. Hoe verschillend we ook zijn, hoe verschillend we ook kunnen denken, maar dat we toch één mogen zijn in U de Heer. Geef dat dat ook een onderdeel mag zijn deze week van voorbereiding. Maar dat we zo in liefde naar elkaar om zullen zien. En als er dan oneenigheid is, geef Heer dat dat opgelost mag worden. En dat er zo vrede mag komen. Vanuit de liefde, vanuit het geduld. Want dat zal resulteren ook in blijdschap, echte blijdschap in U de Heer. Heren, we danken U dat U alles gaf wat nodig was, ook in deze dienst. We vragen U vergeving om het verkeerde. Neemt U alles weg wat niet was naar uw heilige wil. En wilt U ons zien in het werk van uw Zoon, de Heer Jezus, het volbrachte werk aan het kruis van Golgotha. Heren, zo leggen we alles bij U neer. Ook de komende week die we ingaan. Heren, U weet wat er allemaal op onze planning staat en onze agenda's. En we vragen U om uw hulp en bijstand. Bij de voornemens die we hebben. Heren, zegen ons. Help ons. Wees ons nabij. Ook als we dingen hebben staan in onze agenda waar we tegenop zien. Misschien een ziekenhuisopname. Of gesprekken die we zullen hebben. Of dingen die we moeten doen op school. Of sowieso het naar school toe gaan wat we moeilijk vinden. Of wat we vervelend vinden. Als we misschien wel gepest worden. Of als we verdriet kennen in ons leven. Om wat voor reden dan ook, Heren, geef dat we dat kwijt kunnen bij U. Maar ook bij iemand die U ons geven wil. Mensen die U op onze weg plaatst. Zodat we het mogen delen. En zo samen bij U kunnen brengen. Om te leven vanuit Uw genade en vanuit Uw vergeving. Vanuit Uw liefde en de troost die U wil geven van uw Heilige Geest. Dat hebben we zo nodig, Heren. Heren, wees met de gezinnen. Met hen die verantwoordelijk zijn voor de opvoeding. Wilt U daar uw zegen ook over geven? Wees ook bij de jongeren die zoveel op hun af zien komen. Op verschillende gebieden, ook verleidingen. Wees bij de ouderen. Wees bij hen die nog werken en volop aan het werk zijn. Wilt U hun werk zegenen en ook hun helpen in hun werk? Wees met hen die geen werk hebben en nog werk zoeken. Wilt U ook daar uw zegen over geven? Zegen alle studies en scholen die bezocht worden. Zegen het christelijke onderwijs. Dat vanuit uw woord gegeven mag worden. We danken u dat wij dat nog mogen hebben in ons land. Wees met de leerkrachten, docenten, studenten, leerlingen. Met onze theologische universiteit in Apeldoorn. Als er van de week admissie-examens zijn, wilt u ook daar uw zegen geven. Geef dat er een grote oog mag zijn van jonge mannen die het woord mogen verkondigen en willen verkondigen. Trouwe heren, wees ook met hen die niet meer werken, die mogen genieten van hun pensioen, mogen rusten. Heren, geef dat ze de tijd ook zo mogen besteden, dat u daarin geëerd wordt. En dat het ook tot opbouw van hun geloof mag zijn en van de gemeente, maar ook tot ontspanning. Heren, zo leggen we alles bij u neer. We vragen u, wilt u ons zo deze week ook bewaren en sparen voor een onverwachte en een onverzoende dood? En geef, Heren, dat deze gemeente elkaar komende zondag mag ontmoeten aan uw tafel en de verzoening mag proeven die er is in u, o Heer Jezus Christus. Heren, breng ons dan veilig thuis. Gaat u met ons mee. En wilt u ons gebed zo horen en verhoren. In de naam van Jezus, uw lieve Zoon. Uit genade. Amen. Gemeente, willen we tot slot nog zingen de lof op de Heer en de lof op zijn vergeving. Dat doen we samen met Psalm 103, de versen 2 en 4. Maar vooraf is er nog de gelegenheid om de Heer te dienen met uw gaven. De Heer zegene u en uw gaven. gemeente, verhef uw hart tot God en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u en op jou wordt gelegd. En ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou vrede. Amen.